Goedemorgen. Bijbelse adviezen voor een gezond geestelijk leven. En u krijgt er, zoals u dat van mij gewend bent, weer een outline bij. Om eventueel wat aantekeningen te kunnen maken. Ik wil u eens vragen om iemand in gedachten te nemen. Waarvan u zegt, dat vind ik een moeilijk persoon. Kent u zulke mensen? Ik hoef geen naam hoor. Moeilijke mensen. Waarvan u zegt, van nou, ze leggen op alle slakken zout. En als ik ja zeg, zeggen zij per definitie nee. En als ik vooruit wil, zeggen zij per definitie linksaf of rechtsaf. Mensen waarvan je zegt, daar heb ik geen klik mee. Ze zitten misschien morgen op je werk. Of als je straks naar huis gaat, misschien is het je buurman wel. Dat je denkt van, het lukt niet om op een gewone manier met elkaar om te gaan. Misschien zitten ze in je familie. Misschien zelfs wel hier in de gemeente. Zou ook nog kunnen. Goed. Ik zei het al, ik hoef geen namen. Maar we kennen allemaal, we hebben allemaal wel iemand in onze gedachten waarvan we zeggen, nou, ja, laat hem maar een beetje op afstand blijven. Of laat haar maar een beetje op afstand blijven. En ze zitten in elke familie, ze zitten in elke organisatie en ze zitten op elk bedrijf. Van die moeilijke mensen. En gelukkig, God heeft ze verdeeld. Ze zitten niet allemaal in het bedrijf, ze wonen niet allemaal bij je in de straat. Maar weet je, ik ga je vanmorgen iets vertellen. Die persoon die je nu in gedachten hebt, dat is niet de moeilijkste persoon. Ik ga het wat dichterbij brengen. De moeilijkste persoon om mee om te gaan, dat ben jij zelf. Je hebt nog kans om eruit te gaan nu. De moeilijkste persoon, dat ben jij zelf. De meest opstandige, rebelse persoon, de meest lastige persoon om sturing aan te geven, dat ben je zelf. En ik wil eigenlijk beginnen met een praktijkverhaal wat gebeurd is. En ik wil eens even kijken of dat het mij wel lukt wat Rens niet gelukt is. Wauw, Rens, hoe kan het? Meestal is het andersom. Oh, oké. Goed. Ik wil het verhaal vertellen van Mike Plant. Ik denk dat er weinigen van jullie zijn die fervent zeezeilers zijn. Zijn ze er toevallig? Het zou kunnen hoor, maar dat is wat anders dan op het Snekermeer of hier op de Vinkerveense plassen zeilen. Een zeezeiler die heeft wat andere instrumentarium, maar ook wat andere mogelijkheden. En Mike Plant was iemand die een wereldberoemde solozeiler was. Hij had al vele reizen gemaakt van de ene kant van de oceaan, zowel de Stille als de Grote als de Atlantische Oceaan. Diverse reizen om de wereld gemaakt. En zijn ster was niet reizende, maar stond hoog op de lijst van bekende zeezeilers. Het is een aantal jaren geleden, ongeveer 20 jaar geleden, dat hij in New York startte voor zijn zoveelste reis, dit keer naar Europa. En hij was van plan om richting Zuid-Engeland of Bordeaux te gaan, afhankelijk van waar de wind hem naartoe zou brengen. En Mike Plant die startte als solozeiler, zoals gewoonlijk solozeiler starters, alleen. Maar na een aantal dagen werd het radiocontact verbroken. Want iedereen heeft uiteraard via zijn satelliet radiocontact met de thuisbasis. Maar goed, dat gebeurde wel vaker, want op de oceaan kan het spoken en dan kan het zijn dat er dingen gebeuren waardoor dat radiocontact tijdelijk verbroken wordt. Dus niemand in de directe omgeving van Mike Plant maakte zich zorgen toen ze na 1 of 2 dagen geen radiocontact konden krijgen. Dat zou wel weer hersteld worden. En Mike was 3, 4, 5 dagen van de radar. En toen begon men zich zorgen te maken, want dat was toch eigenlijk wel erg lang. Na dagen van ontbreken van radiocontact begon men een zoektocht te starten. En ja, het gebied waar je moet zoeken is dan erg groot. Want als het laatste radiocontact op zoveel graden noordenbreedte en westerlengte is geweest, dan is het gebied wat je in 4 dagen daarna waar je kan instromen, is natuurlijk heel groot. Dus het duurde dagen voordat Mike gevonden werd. Nou ga ik je even iets vertellen voordat ik je het eind van dit verhaal vertel. Hoe dat zo'n zeezeilboot eruit ziet. Net zagen we de bovenkant. Dit is de onderkant. In tegenstelling tot rivieren of meren, zeilboten die hier volop te zien zijn, heeft een zeezeilboot een kielvin waar een zogenaamde bulp aan hangt. Een bulp is een vakterm voor een contragewicht. En dan praat je niet over een paar kilo, niet over 10 kilo, niet over 100 kilo, maar soms wel een ton. En die zorgt ervoor dat hangt 3, 4, 5 meter onder water, dat op het moment dat de boot dreigt om te slaan, dat contragewicht duwt hem als het ware weer recht. Mike werd na 5 dagen zoeken gevonden. En dit is het plaatje wat je op internet kunt vinden. 32 dagen later, nadat hij vertrokken was, werd hij omgekeerd gevonden zonder de bulp. U ziet hoe dat de boot omgekeerd in het water ligt. 2 kleine staartvinnetjes steken eruit. En in het midden is de kielvin en de bulp is afgebroken. En dat betekent automatisch geen contragewicht. Wat betekent dat zelfs al waait het niet of nauwelijks, de boot direct omslaat bij het minste, geringste zuchtje wind. Waarom vertel ik dit verhaal? Nou, ik denk dat een aantal van u, net zoals ik, waarschijnlijk nooit de onderkant van een zeezeilboot hebben gezien. Want die ligt normaal gesproken in het water. Wat wij zien is het eerste plaatje wat ik liet zien. Een mooie boot, een prachtig zeil. Onder de waterlijn zien we niks. Ik ga nu met jullie naar een gedeelte waarin we dit praktisch gaan toepassen in Bijbels opzicht. En daarvoor gaan we naar de brief van Johannes. En wel de 3e brief. Dus het is niet Johannes 3, maar 3 Johannes waar we naar gaan kijken. Ik kan u niet verstaan. Mike heeft het niet overleefd. Nee. In 1992 is hij op deze manier aan het einde van zijn leven gekomen. Goed, het hele verhaal kunt u ook op internet nalezen als u Kyoto en Mike Plant intoetst. Ik lees met u de 3e brief van Johannes. Ik zou hem helemaal kunnen lezen, want het is de kortste brief in de Bijbel. Kortste Bijbelboek zou je ook kunnen zeggen. Maar ik beperk me tot de eerste 4 versen. Een brief die Johannes schrijft aan Gaius. Van de oudste aan mijn geliefde broeder Gaius, die ik werkelijk lief heb. Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat, dat weet ik. Want tot mijn grote blijdschap kwamen hier telkens weer broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden. Ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. En niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. Tot zover. Wat heeft nou het verhaal van Mike Plant met dit gedeelte te maken en met name met deze tekst? Nou, ik denk dat wij allemaal te maken hebben met, en begrijp me niet verkeerd, met 2 levens. Het leven wat zichtbaar is, wat wij van elkaar waarnemen, waarvan u zegt, ik weet ongeveer wat er in jouw leven gebeurt, hoe je gezinssamenstelling is, wat voor werk je doet. En als we toevallig op dezelfde Bijbelkring zitten, dan weten we wellicht nog iets meer van elkaar. Maar dat is het leven boven de waterspiegel. Daarnaast hebben wij ook allemaal een leven onder de waterspiegel. Ik blijf even in het beeld van de zeilboot. Een leven waarvan we zeggen, dat ziet eigenlijk niemand. dat speelt zich niet alleen achter de voordeur af van mijn huis, maar misschien zelfs wel voor mijn huisgenoten goed afgeschermd. Dat hou ik privé. Dat hou ik gescheiden van mijn publieke omgeving. Een ander beeld dat ik hier dus gebruikt heb is het podium en achter de coulissen. Wat er hier op het podium gebeurt, kunnen wij allemaal zien. Maar als dit een toneelruimte zou zijn, dan weten we dat er een gordijn hangt hierachter. En daarachter, ja, daar staat meestal een heleboel rommel. Toch? Ooit wel eens achter de coulissen gekeken? Daar wordt alles weggestopt wat hier niet zichtbaar mag zijn. Daar staat de rommel. Je zou kunnen zeggen, de publieke omgeving, dat zijn de spotlights die op je gericht zijn. Die mensen waarnemen. Achter de coulissen is het nogal eens donker en het is nogal eens vuil. Het is niet opgeruimd en daar laten we liever geen publiek toe. Dat is de realiteit ook in ons leven. Dat we eigenlijk twee levens hebben. Nee, we hebben geen twee levens. We hebben een deel van ons leven wat we afschermen en een deel niet. En als ik dan hier lees dat Johannes schrijft aan Gaius, want ik weet dat het uw ziel goed gaat. Oh, laten we eens eventjes de geestelijke stethoscoop tevoorschijn halen. U bent vast wel eens bij de dokter geweest. En als u problemen hebt met uw longen of iets wat daarop lijkt, dan pakt hij de stethoscoop. En dan zet hij dat apparaatje op je borst en dan luistert hij naar wat hij kan horen. Dat kan je alleen maar horen door middel van die stethoscoop. Dat hoor je niet op een andere manier. Nou, als we nou eens even de geestelijke stethoscoop pakken. En we zetten die op dat plekje waarvan we zouden kunnen zeggen, nou, dat is onder de waterspiegel of dat is achter de coulissen. Hoe ziet het er dan uit? Het kan best zijn dat aan de buitenkant van ons leven alles oké is. Dat we de indruk wekken naar de mensen in onze omgeving en de mensen in onze kerk, dat ons geestelijk leven helemaal perfect is en dat onze omstandigheden goed zijn. We hebben een goede baan, wonen in een prima wijk, we gaan goed gekleed. Het lijkt erop alsof we alles voor elkaar hebben. Maar de binnenkant van ons leven zou er anders uit kunnen zien. Onder de waterspiegel zou het er zomaar opeens anders uit kunnen zien. Misschien zijn we wel innerlijk uitgeblust, opgebrand. Is onze vreugde verdwenen? Hebben we misschien te maken met relaties die dreigen te breken of al gebroken zijn? Angsten, vul maar in. Aan de onderkant ziet het er dan niet zo gezond uit. Onder de waterspiegel, wat we verbergen, waar geen publiek bij mag komen, ziet het er anders uit. En weet je, wij zijn in onze kerken heel goed. Ik zou bijna zeggen, in de kerk nog meer dan in de maatschappij, zijn we gespecialiseerd om maskers op te zetten. Maskers op te zetten, die verbergen wat er onder de waterspiegel gebeurt. En dat komt alleen maar, dat wordt alleen maar zichtbaar op het moment dat er iets misgaat, zoals bij Mike. Op het moment dat dat onderwatergewicht afbreekt, om welke reden dan ook, wordt het levend schip, in dit geval de zeilboot, onbestuurbaar. Weet je, we zijn ook op ons gemak in de regel bij podiumgesprekken. Ik bedoel dat niet letterlijk. Maar we zijn wat minder op ons gemak als het om andere zaken gaat. Stel je eens voor dat, en ik werd vanmorgen door een paar mensen de hand geschud, en dan is de standaardvraag, fijn dat je er bent, welkom, hoe gaat het? Nou, die vraag hebben u misschien hier ook al gehad toen u binnenkwam. En dan zeggen we standaard, goed. Nou, is dat ook meestal niet de gelegenheid om een iets uitgebreider verhaal neer te zetten, maar goed, gaat goed. Oké. Stel je nou eens voor dat vanmorgen bij binnenkomst aan u, aan jou, de vraag was gesteld, welkom, hoe gaat het met je ziel? Oing. Hoe gaat het met je ziel? dan schrik je even. Dat is even niet die standaardvraag. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je ziel? Johannes schrijft hier aan Gaius dat hij weet dat het goed gaat met zijn ziel. Dat betekent dus dat deze twee broeders een intieme relatie moeten hebben gehad. Dat ze wisten niet alleen hoe het er aan de buitenkant uitzag, maar ook hoe het er aan de binnenkant uitzag. Dat ze gesprekken hadden die wat dieper gingen dan, nou ja, hoe is het, heb je vannacht een beetje geslapen? Hoe is het met je hoofdpijn? Hoe is het op je werk? Etcetera. Lieve mensen, onze ziel is onze echte persoonlijkheid. Dat is onze echte ik. Dat is het eeuwige, ongeziene deel van ons bestaan. In tegenstelling tot ons lichaam. Voorbeeldje, als iemand een auto-ongeluk krijgt, en het is een ernstig auto-ongeluk, dan kan het zijn dat er een lichaamsdeel geamputeerd moet worden. Maar niemand van ons zal zeggen, vanaf dit moment ben jij niet meer, en noem de naam maar ben je iemand anders. Het ontbreken van dat lichaamsdeel maakt hem niet tot een andere persoonlijkheid. Ga nog een stapje verder. Het zou kunnen zijn dat hier iemand zit die ooit een harttransplantatie heeft ondergaan. 1 op de 100.000 Nederlanders heeft een harttransplantatie ondergaan, dus de achterkant is niet zo groot dat er hier iemand zit. Maar het zou kunnen. Ben je dan een ander persoon geworden als er het hart van iemand anders in jou klopt? Nee. Terwijl we toch het hart zien als een van de meest vitale onderdelen. Jij bent nog steeds jij. Jouw identiteit verandert niet. Zelfs niet na een harttransplantatie. Er komt een dag dat je stopt met ademen. We hebben dat net ook in het lied gezongen. Van 10.000 redenen. Er komt een dag dat je stopt met ademen. Dat je hartslag ook stopt. Er komt een arts die verklaart je dood. Er wordt een dienst voor je georganiseerd. En je wordt onder de grond bestopt. Dat is niet jouw einde, lieve mensen. Dat is niet jouw einde. Wij zeggen dat dan wel, van nou, dat is het einde. Nee, dat is niet jouw einde. Wij weten dat ons lichaam een tijdelijk omhulsel is van onze ziel. Wij geloven als christenen dat onze ziel eeuwig leeft. En dan komt de vraag om de hoek kijken. Hoeveel moeite doen wij om ons lichaam intact te houden? Sommige mensen gaan daar heel ver in. En daar hoeft op zich niks mis mee te zijn. Ons lichaam, daar zorgen we voor zo goed als mogelijk. Maar, en nou ga ik dus dat stapje dieper maken, hoe goed zorgen wij voor onze ziel? Hoe goed zorgen wij voor onze ziel? Moeten wij misschien wat meer leren om aandacht te geven aan wat achter de coulissen zit, wat onder water zit, waar we misschien niet zo makkelijk over praten? Ik kwam ter voorbereiding van dit thema een uitspraak tegen van John Wesley. John Wesley was een van de opwekkingspredikers, iemand die van grote betekenis is geweest, zowel in Engeland als in Amerika. En hij had op zijn huiskringen de kringleiders de opdracht gegeven om altijd een rondje te maken. En niet hoe gaat het met je, maar hoe gaat het met je ziel. Dat was heel bijzonder om op te merken. Vraag nou eens niet hoe gaat het met je, dat weten we vaak wel. Maar hoe gaat het met je ziel? Hoe is het met je relatie met de Heer? Nou, dat was een stukje intro. We gaan eens kijken naar wat zijn nou die pijlers voor een gezonde ziel. Als eerste, neem eigen verantwoordelijkheid. Het is niet de taak van jouw baas, wie het ook mogen zijn, om te zorgen van je ziel. Het is niet de taak van je echtgenoot, als je die hebt, om te zorgen voor je ziel. Het is niet de taak van je huiskringleider. Of, als de gemeente een voorganger heeft, dan zeg ik, het is niet de taak van je voorganger om te zorgen voor je ziel. Nee, dat ben jij zelf. Jij bent degene die eerst en eindverantwoordelijk is om te zorgen voor je ziel. God schiep jou naar zijn beeld en hij gaf je een ziel en zegt, daar moet je voor zorgen. Ik denk dat er niet zoveel mensen zijn die vanuit zwaar reformatorische kringen komen. Maar ik kom daar wel uit. En een van de boekjes, twee boekjes, die zal ik, dat was als het ware standaard op onze catechisatie. Het ene, dat heette Rondom de Enge Poort. En het andere, dat heette Een Christenreis naar de Eeuwigheid. En misschien heeft u die titels wel eens gehoord. Nou, ik ben de openingszin van Rondom de Enge Poort van Charles Spurgeon nooit vergeten. Het boekje is in oud-Nederlands geschreven. En het begint met een uitspraak waarvan ik, die kwam als een bom bij me binnen. Hij begint met de uitspraak, het boekje is 150 jaar geleden geschreven. De meeste mensen zorgen beter voor hun katten en hun hond dan voor hun ziel. Wauw. Nou, toen had ik eigenlijk mijn hoofdstuk al gelezen. Toen ik die eerste zin gelezen had uit dat boekje. De meeste mensen zorgen beter voor hun kat en voor hun hond dan voor hun ziel. Neem eigen verantwoordelijkheid. Ik pak een oud-testamentisch voorbeeld en leest u maar met me mee. De geboden die ik u vandaag heb gegeven zijn niet zwaar voor u. Ze liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen. En om ze ons bekend te maken, zodat we ernaar kunnen handelen. Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee. Dus je hoeft niet te zeggen wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij daarnaar kunnen handelen. Nee, die geboden zijn heel dichtbij. U kunt ze in u opnemen en u eigen maken. U kunt ze volbrengen. Het leven wat ik voor je beschikbaar heb, zegt God daar tegen de Israëlieten, dat ligt binnen handbereik. Gods overvloed heeft niets te maken met de omstandigheden waarin jij verkeert. Gods overvloed, ik zeg dat nog een keer, heeft niets te maken met de omstandigheden waarin jij verkeert. Wij denken heel vaak, nou, als Piet maar zus en als mijn baas maar zo en als mijn man of vrouw of kinderen maar zo, dan zou het er anders uitzien. Nee, wij zijn geen slachtoffer van onze omstandigheden. Wij zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we een gezonde ziel hebben. Een van de Bijbelse voorbeelden, ik zou de hele dienst kunnen vullen met andere voorbeelden, maar laat ik er eentje uitpakken. Toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten, maakten zij een keuze. Zij kozen ervoor om niet te jammeren en te weeklagen en te mopperen op God van wacht even, wat gebeurt hier? Nee, zij kozen ervoor om op dat moment Gods lof samen te zingen tot stomme verbazing van medegevangenen en gevangenbewaarders. Nou, zij waren geen slachtoffer van de omstandigheden. Zij kozen ervoor op dat moment hun ziel gezond te houden. Natuurlijk worden we beïnvloed door de omstandigheden. Natuurlijk zijn we beïnvloed door ervaringen in het verleden. Maar dat betekent niet dat we willoos slachtoffer zijn. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de gezondheid van onze ziel. En misschien moet je concluderen, en dat is mij in mijn 35 jaar christen zijn ook wel eens overkomen, dus daar hoef je ook niet voor te schamen als je hierover door gaat praten, dat je zegt, weet je, die bron van levend water, die is eigenlijk een beetje aan het opdrogen. Als ik kijk naar hoe mijn eerste liefde ooit was, en hoe dat het nu is, dan kan ik eigenlijk niet eerlijk zeggen dat mijn ziel gezond is. Dan worstel ik met problemen die ik aan moet pakken. Dan worstel ik met problemen die, als ik ze negeer, uiteindelijk leiden tot een omgeslagen zeilschip. Met alle gevolgen die daarbij horen. Voor jezelf zorgen is niet egoïstisch, het is goed rentmeesterschap. Jezelf goed leiden is een hele belangrijke zaak. Wij zijn van nature geneigd, en daarin ben ik niet anders dan de meeste van u, denk ik, om de splinter in het oog van onze naaste perfect te zien en te omschrijven. Maar de balk in ons eigen oog, die is wat lastig. Die zien we niet zo goed. En als we hem wel zien, dan zijn we van nature geneigd om die snel achter de coulissen te stoppen. Weet je, een gezond geestelijk leven en een gezonde ziel is het beste cadeau wat je aan God kunt geven, wat je aan je naaste kunt geven, wat je in je gemeente kunt geven. Neem verantwoordelijkheid voor de gezondheid van je eigen ziel. En als er dingen zijn waarvan je zegt, weet je, die bedreigen mijn geestelijke gezondheid, maak daar werk van. Ik denk dat er hier niemand zal zijn die als die morgen merkt dat er iets niet goed is in zijn lichaam, op welke manier je dat dan ook mag vaststellen en mag merken, daar zeg je niet, ach, het zal wel weer overgaan. En als het na een week nog niet over is, het is erger geworden van, moi, kan nog wel hoor. Nee, dan gaan we naar de dokter. En dan zeggen we, ik denk dat er een onderzoek en een diagnose nodig is, want ik worstel ergens mee. Goed voor jezelf zorgen in geestelijke zin is belangrijk. Ik roep vandaag de hemel en de aarde als getuige op. U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies dan voor het leven. De Heer zegt niet van, oh, dat gaat helemaal buiten jullie om. Daar heb je geen invloed op. Nee, hij legt heel duidelijk neer. Kies dan voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen. Door de Heer uw God lief te hebben, te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Neem verantwoordelijkheid. Vandaar dat ik begon met dat introotje over wie is de lastigste persoon om leiding te geven. Dat is niet Pietje, dat is niet Jantje, dat is niet Marietje, maar dat ben jij zelf. Dat ben ik zelf. Ik geef regelmatig les aan jonge leiders. En wat ze allemaal willen leren is hoe ze anderen kunnen beïnvloeden. Hoe ze anderen kunnen helpen, hoe ze anderen kunnen sturen. En ik moet elke keer weer zeggen, lieve mensen, een gezond geestelijk leven ligt aan de basis van gezond geestelijk leiderschap. De helft van wat ik jullie hier moet leren, is niet hoe je anderen moet sturen en helpen en ondersteunen en begeleiden en beïnvloeden, et cetera. Nee, hoe je eigen leven gezond houdt. En vertel mij dat het makkelijk is. Nee dus. Want, en dat is het volgende punt, er zijn negatieve invloeden waar we mee te maken hebben. Identificeer het gif dat een negatieve invloed heeft op je ziel. Ik ben een hemelburger, ik ben een gelovige, ik ben in Christus, maar verdraaid, elke dag moet ik mijn voeten weer hier op aarde zetten. Net zoals jullie. Ik leef in een wereld die mij probeert te beïnvloeden. Ik ga met mensen om die mij proberen te beïnvloeden. En sommigen goed en sommigen minder goed en sommigen helemaal niet goed. Zoals er gif is voor ons lichaam, zo is er ook gif voor onze ziel. En ik denk dat het niet zo'n moeilijke vraag zou zijn als ik zeg, joh, hier zit maar één druppeltje arsenicum in. Nou, dat is toch heel weinig, hè? Dat is minder dan 0,5%. Minder dan een half van 0,5%. Doe maar, drink maar even. Oké, niemand zou het doen als er arsenicum in zit. Want daar heb je niet meer van nodig dan een 100ste promiel. En dan is het al dodelijk. Dat doen we niet. Maar hoe zit het dan met het gif voor onze ziel? Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten. En vol ontzag voor God ons hele leven heiligen, zegt Paulus in 2 Korinthe 7. De tekstverwijzingen ziet u op uw uittreksel staan. Misschien is er wel gif binnengeslopen in mijn leven. En ik kan niet zeggen dat gedurende die 35 jaar dat ik de Heer Jezus volg, er nooit gif in mijn leven is binnengeslopen. Dat is er binnengeslopen. En ik denk dat er geen enkele christen is die kan zeggen, weet je, sinds dat ik de Heer Jezus heb leren kennen, is alle zonde uit mijn leven weg. Zo ja, dan denk ik dat ik namens de oudste raad zeg, dan mag je volgende keer hier staan. Als u zegt, alle zonde is uit mijn leven weg, sinds dat ik de Heer Jezus heb leren kennen. Nee, bij niemand. En dat betekent dus dat ik dingen in mijn rugzak heb. Dat betekent dus dat er af en toe dingen mijn leven binnensluipen waarvan ik zeg, daar worstel ik mee. Net zoals Paulus die als gelovige zegt, weet je, als ik het goede wil doen, dan is het kwade me nabij. En natuurlijk, dat kwaad kan overwonnen worden, maar hij kent die strijd, die geestelijke strijd ook. En daarom moedigt hij ons aan om onze geestelijke wapenrusting op orde te hebben. Hij zegt niet, vanaf het moment dat je de Heer Jezus volgt, is alles koekenij. Is er alleen maar zegen, is er alleen maar vrucht, is er alleen maar, vul maar in. Nee. Er kunnen zomaar dingen in je leven sluipen die gif zijn voor je ziel. Sommige dingen die door mensen hoog worden aangeschreven, kunnen grote schade toebrengen aan je ziel. Het hoeven niet altijd overduidelijk zonde te zijn, althans als zonde gekenmerkt te worden. Zal ik eens een voorbeeld noemen? Nee, ik hoef niet te beginnen over alcohol en drugs en zo. Daar zijn we het allemaal direct over eens. Maar wat denk je van ambitie? Een tomeloze ambitie om in deze wereld de top te bereiken. Mensen spreken daar in de regel positief over. Dat is iemand die wil, die heeft een drive, et cetera. Maar diezelfde ambitie kan gift zijn voor je ziel als die niet geregisseerd wordt door de Heilige Geest. Die kan je van God vandaan trekken. We vinden het belangrijk dat we in onze sociale omgeving goed kunnen meelopen, werken, praten. Hè, dat we sociale wezens zijn. Maar als dat niet geregisseerd wordt door de Heilige Geest, dan kunnen we in no time een people pleaser worden. Die ten diepste uit is op eigen identiteit. En onze identiteit door anderen laten bepalen in plaats van door de Heer Jezus. En zo kan ik nog wel even doorgaan met voorbeelden waarvan ik denk, dat kan gif voor onze ziel zijn. Op zich kan het een neutraal iets zijn, maar als het niet geregisseerd en onder de leiding van de Heilige Geest tot uiting komt, dan is het fnuikend voor onze ziel. Wees je bewust van zowel je omgevingszonde als je innerlijke zonde. Wat is je Achillespees? Weten wij wat een Achillespees is? Ik zie een aantal met een vraagteken op je voorhoofd. Achillespees is het zwakste plekje. Het zwakste plekje waar je iemand kan treffen en waarin die volledig wordt uitgeschakeld. Hij zit ergens tussen je voeten en je onderbeen. Je kunt geen stap meer zetten op het moment dat je Achillespees af is. En die pees staat spreekwoordelijk voor onze zwakke plek. Weet u, de een weet ten diepste dat zijn zwakke plek ligt op het terrein van geld. De ander weet dat zijn Achillespees te maken heeft, ik noem maar wat, met seksualiteit. Een derde weet dat zijn Achillespees te maken heeft met macht, invloed uitoefenen. Een vierde, en zo kan ik even doorgaan, status, et cetera. Satan weet precies waar onze gevoelige plek zit. Satan weet exact, hij kent jou, hij weet wie je bent en hij probeert je op die terreinen aan te vallen en je gif toe te dienen. Dat is de schaduwzijde van ons. Weet je? En dat kan heel fnuikend zijn. Sommige mensen die hebben de neiging om altijd hun medegelovigen de maat te nemen. Ze weten alles beter. Dit is niet goed en dat is niet goed, et cetera. Anderen hebben de neiging om alles te controleren. Ze durven niets los te laten. Dat zijn Achillespezen waar Satan ons op probeert te pakken. Als gif in ons geestelijk leven. En weet je, ik denk dat als we heel eerlijk zouden zijn en we zouden allemaal de moed hebben om kwetsbaar te zijn en we zouden hier gaan inventariseren, wat is jouw Achillespees, dan komen er misschien wel 25, misschien wel 35 en misschien wel 50 of 60 verschillende aspecten naar voren. Maar jij weet wat je zwakke plek is. En of dat nou materialisme of consumentisme is, een hoog levenstempo waardoor je me doordraaft, een verslaving. En ik zeg bewust verslaving, dan dachten wij vroeger alleen maar aan alcohol, alleen maar aan drugs. Weet u wat tegenwoordig de meest voorkomende verslaving is? Gameverslaving. Sociale media. Dat is de meest voorkomende verslaving. Als je nu naar de hoop toe gaat, dan zit er daar een substantieel, de laatste cijfers weet ik niet, maar het aantal mensen met een gameverslaving, met een problematische gameverslaving, groeit gigantisch. Nou, dat is een Achillespees. Of dat kan je Achillespees zijn. Emotioneel gezonde mensen houden balans tussen twee realiteiten. Aan de ene kant een gebroken wereld waar ik elke dag weer met twee benen in sta. En aan de andere kant de zegeningen en het perspectief van God. Nou, we gaan naar de derde pijler van een gezonde geestelijke ziel. Zorg voor ontspanning en ruimte in je leven. Zorg voor ontspanning en ruimte in je leven. Rust en evaluatie zijn vrienden van een gezond geestelijk leven. Zolang ik geen rust neem, hoef ik geen blik te werpen in mijn eigen geestelijk huis. Zolang ik geen rust neem en maar voortjaag, Want er is nog zoveel te doen. En dat kan ook geestelijk werkers betreffen. Dat is echt niet alleen in de maatschappij zo. Hoef ik geen blik te werpen in mijn eigen geestelijke huis van mijn hart. Sommige mensen durven niet te vertragen, want dat zou de leegte van hun hart blootleggen. Mag je eens over nadenken. Sommige mensen durven niet te vertragen in dit leven, want dat zou de leegte van hun hart en hun ziel blootleggen. Een hoog levenstempo is een hele slechte zelfmedicatie. Een hoog levenstempo is een hele slechte zelfmedicatie. Mijn vrouw bracht laatst een boek mee uit de bibliotheek. Wat ik in eerste instantie dacht van wat moet ik ermee? Ik zal u heel eerlijk verklappen als ik een boek heb van wat moet ik ermee? En ik weet ook dat het na verloop van tijd weer weggaat. Want de bibliotheek moet ik maar in een paar weken houden. Dan wil ik het nog wel eens eventjes op dat hele kleine kamertje neerzetten. U kent dat kleine kamertje wel wat in ieder huis is. Weet je, als ik dan even zit, dan pak ik het. En ik ging daarin lezen en de titel was, heel simpel, De Amish. Nou, ik hoef u niet te vertellen wie de Amish zijn, denk ik. Ze zijn bekend, ook in Europa. En daar stonden onder andere, naast prachtige plaatjes en een heleboel gebruiken die ze hebben, ook een aantal spreuken in. Amish spreuken. En een van de meest simpele, maar eentje die ook, als het ware, bij mij binnenkwam, als een pijl in mijn hart, was rust komt van God. Haast is van de duivel. Nou, simpel kan bijna niet. Rust komt van God. Haast is van de duivel. Ik zou willen dat ik kon zeggen dat ik me nooit haaste. Maar helaas, de praktijk is anders. Ik dacht bij mezelf, ja, maar het is wel waar. Rust komt van God. En haast komt van de duivel. Accepteren wij de cultuur waarin we leven, waarin alles snel moet? Ik heb thuis nou nog net geen ruzie gehad, maar het zat er wel dicht tegenaan. In Gieselanden wordt glasvezel aangelegd. En dat betekent een hogere internetsnelheid. Maar daar moet je wel fors voor betalen. Wij wonen in het buitengebied, dus dat kost ons pak een beet aanleg, bijna 1000 euro. Ik vind mijn huidige internet snel genoeg. Tuurlijk, zonder glasvezel moet je af en toe een paar seconden wachten voordat het beeld verschijnt. Mijn zoon, en geen kritiek verder op hem, die vond dat ik die gouden kans om sneller internet te krijgen niet voorbij mocht laten gaan. Het zou hem tussen twee haakjes in staat stellen om wat beter zijn filmpjes te kunnen bekijken, want dan stokt hij niet elke keer. Dat was de achterliggende gedachte. Maar goed, hij had dan ook nog wel een aantal argumenten van pa, het is voor jou ook goed. Doe het nou maar, want je huis wordt er weer door waard en alle andere dingen haalde hij erbij. Dus net als bij de Brexit, hè, als je tegen de uittreding bent, dan breekt de Derde Wereldoorlog uit en zo. En zo begon hij dus ook met allerlei oneigenlijke argumenten mij te overtuigen. En ik vond het eigenlijk wel een beetje grappig. Want ik denk, ja, jij leeft in een tijd waarin dit ontzettend belangrijk is. Ik kan wel leven met mijn huidige internet. Rust komt van God, haast is van de duivel. Satan is er soms in geslaagd om ons te laten denken dat een hoog tempo nodig is om een goed leven te leiden. En ik denk dat precies het tegenovergestelde waar is. Vroeg in de morgen, toen het nog helemaal donker was, stond hij, dat is de Heer Jezus, op. En hij ging naar buiten, naar een eenzame plek om daar te bidden. Dat staat in Marcus 1 vers 35. En ik wil u thuis eens aanmoedigen om eens eventjes die eerste die dag die daar beschreven wordt, te lezen. En dan zult u tot de ontdekking komen dat die ene tekst eigenlijk in een hele context staat. In Marcus 1 staat dat de dag begint voor de Heer Jezus als gastspreker. Dus zeg maar wat ik vanmorgen doe. Hij was gastspreker in de dienst. Nou, dan heb je al wat gehad. Maar tijdens de preek, staat er in Marcus 1, komt er een bezetene. Gebeurt hier ook niet elke zondag, daar waarschijnlijk ook niet. Maar er komt een bezetene binnen en de Heer Jezus geneest die bezetene. Dat is heel intens. Daarna gaat hij koffie drinken bij Petrus. Op diezelfde dag. En tijdens de koffie blijkt dat de schoonmoeder van Petrus ernstig ziek is. En hij geneest de schoonmoeder van Petrus. En dan staat er dat aan het eind van de dag waren er diverse mensen toegestroomd. Zieken, bezetenen en hij genas ze allemaal. En wat gebeurt er dan op de volgende morgen? Dan komen de mensen van nog verder, want ja, er is een wonderdoener die kan genezen. Dus ze staan al klaar in rijen van, nou ja, ik fantaseer even zoals u begrijpt. Maar in ieder geval, er was voldoende belangstelling. En dan kiest Jezus de volgende morgen niet om toe te geven aan de verleiding misschien, om al die mensen die op hem afgekomen zijn ook te genezen. Nee, dan staat er, hij stond op toen het nog donker was en ging naar buiten om een eenzame plek te hebben om daar te bidden. Weet u, ik ben daar jaloers op. Want dan denk ik, ik zou willen dat ik vanmorgen zou kunnen zeggen, dat doe ik ook altijd. Maar dat doe ik niet altijd. En toch weet ik, diep in mijn hart, zegt de Heilige Geest tegen me, Jan, wil jij geestelijk invloed hebben, dan is niet die mooie bovenkant van die boot van belang, maar dan is dat onderwatergewicht, die bulp van belang. Alleen dan kun je overeind blijven. Besteed voldoende tijd met mij. Zorg ervoor dat je geestelijk leven elke keer weer opnieuw op orde is. Geestelijk ademhalen betekent elke dag, net zoals gewoon ademhalen, alles wat verkeerd is en wat we niet meer nodig hebben, de zuurkool of koolzuur, hoe heet dat, eruit gooien en zuurstof erin. Daar zijn we de hele dag mee bezig. Dat houdt ons in leven. Zuurstof erin, zuurkool eruit. Ja, als we daarmee stoppen is het einde verhaal. Maar, dat is ook nodig voor ons geestelijk leven. En helaas, zeg ik wel eens, zijn de gevolgen als we daar een poosje mee stoppen niet direct zichtbaar. We zijn niet gelijk een heel ander mens als we een week lang onze Bijbel niet open doen en een week lang niet bidden. Als u dat de komende week niet doet, dan komt er volgende week echt niemand naar u toe als u binnenstapt en zegt, ho even, het gaat niet goed met je. Nee. Dat is die onderwater. Bulp. Oké. We zijn niet gemaakt om 24/7 actief te zijn. Laatste. Ontwikkel gezonde geestelijke gewoonten. Het gaat in ons leven niet primair om doen, maar om zijn. Wie ben ik in het licht van Christus? Wie ben ik achter de coulissen? Wie ben ik onder de waterspiegel? Wat vertelt de geestelijke stethoscoop op het moment dat hij op mijn borst wordt gezet? Wat laat hij zien? Laat hij een gezond geestelijk leven zien? Of laat hij wat andere aspecten zien? Neem verantwoordelijkheid. Identificeer wat je vergiftigt. Ontwikkel gezonde geestelijke gewoonten. Mijn hoogste roeping, en daarin verschillen wij denk ik niet van elkaar. Mijn hoogste roeping is van God te houden met alles wat ik heb, met alles wat ik ben. Daar ligt mijn hoogste roeping. Onder predikanten, en u heeft het wellicht ook wel eens gehoord, wordt er wel eens gezegd, wij moeten oppassen dat het werk van de Heer niet belangrijker wordt dan de Heer van het werk. En dat is iets wat ik bijna dagelijks ervaar. Want er is altijd werk te doen in Gods Koninkrijk. Er zijn altijd mensen die een beroep op je doen. Een van de verleidingen waar ik mee te maken heb, maar voor u ligt die wellicht op een ander terrein, is van, pas op dat je niet doordraaft. Bijbelstudie hier, preek daar, vergadering hier, campagne daar, et cetera. Nee, onder de waterspiegel moet het in orde zijn. Geestelijke discipline ontwikkelen. Ik probeer, ik zeg heel bewust probeer, want ik zeg niet dat me dat altijd lukt, om momenten van rust in te bouwen in mijn leven. Waarin ik even loskoppel van internet, even loskoppel van mijn mobieltje, waarin ik een halve dag neem om gewoon ergens naartoe te gaan, maar in ieder geval niet in contact te zijn met mensen. En na te denken, oké, Heer, wat wilt u tegen me zeggen? Hoe zit het onder die waterspiegel? Is mijn liefde voor u nog steeds brandend? Of zijn er weer dingen in mijn leven geslopen die gif zijn? Onze ziel is onze echte ik. Dat uiterlijke omhulsel, dat raken we een keer kwijt. En ik geloof dat er een tijd komt dat we zullen zeggen, hé, Hoe komt dat ik dat toen niet zo gezien heb? Hoe komt dat ik toen me heb laten leiden door de heersende gedachte dat ik toch elke dag minstens x keer Facebook moet checken? En geen seconde zonder mijn mobieltje kon. En misschien zijn de vragen voor u weer wat anders. Maar dat zijn allemaal dingen die vervagen. Als je goed voor je ziel zorgt, kun je de tegenslagen van het leven handelen. Samen met God, samen met de Heilige Geest. Als de onderwaterbulp eraf breekt, dan slaat het bootje om. Met alle nadelige gevolgen van dien. Zullen we een moment stil zijn? Dan kan ieder nadenken over welk aspect er misschien voor hem of voor haar een bemoediging is of een waarschuwing of vult u maar in. Ik zal een moment stil zijn en daarna afsluiten met gebed. Lieve Heer Jezus, u heeft gezegd dat u de wijnstok bent en dat wij uw ranken zijn en dat wij met u verbonden moeten blijven, want als dat zo is, dan kunnen we vrucht dragen, dan kunnen we van betekenis zijn. Als we een gezond geestelijk leven hebben, dan kunnen we uw koninkrijk hier vertegenwoordigen op aarde. Dan zijn we een verlengstuk van uw armen, van uw handen en van uw mond. Maar als ons eigen geestelijk leven onder druk staat, als er iets mis is achter de coulissen, als er iets mis is onder de waterspiegel, dan ervaren we daar schade. Schade aan onze ziel. Heren, u weet wat er in ons leven speelt. U weet, zeker ook als we u al langer volgen, hoe die afgelopen jaren eruit zien. Misschien met hoogtepunten waarin we genoten hebben van een directe nabijheid, maar misschien ook wel wat minder hoogtepunten, misschien zelfs dieptepunten, waarin we het idee hadden van de Heer is weg. En dat was niet omdat u zich teruggetrokken had, maar omdat wij misschien gif in ons leven hadden toegelaten. Gif die ervoor zorgde dat onze ziel schade leidt. Heer, en ik wil bidden of dat u ons wil helpen om niet alleen te werken aan wat boven de waterlinie zichtbaar is, maar juist ook te werken aan wat onder de waterlinie zo belangrijk is. Dat als mensen, als u, uw geestelijke stethoscoop op onze borst zet, dat we zullen ervaren dat u zegt, het gaat goed met je. Ik weet dat het goed gaat met jouw ziel, zoals Johannes dat kon schrijven aan Gaius. Laat dat ook van ons gezegd kunnen worden. Heere God, en als het op dit moment niet zo is, laten we dan niet bij de pakken neer gaan zitten, maar laten we verantwoordelijkheid nemen. Helpt u dan ons maar om te zeggen, weet je, dit probleem moet ik aanpakken. Ik moet nu stappen nemen om dingen te veranderen in mijn leven. Heer, en dan weten we één ding zeker. Dat is we bidden om hulp, dat u die hulp zult geven. Want u wilt niets liever dan dat uw kinderen heel dicht bij u zijn. U wilt niets liever dan dat we geestelijk vrucht dragen. En zonder u kunnen wij helemaal niets doen. Dank u wel dat u in uw woord zo dichtbij komt. Dank u wel dat we ook geen maskers naar elkaar toe hoeven op te zetten. Want niemand van ons is perfect vanuit zichzelf. We hebben allemaal genade nodig. We leven ook allemaal vanuit genade als het goed is. En laten we dan ook maar benoemen wat de zwakke plekken van ons leven zijn. Voor de een is het dit en voor de ander dat. We hebben elkaar ook nodig om elkaar te ondersteunen in een gezond geestelijk leven. Daarom heeft hij ook de gemeente gegeven. Dat is een van de belangrijke aspecten, dat we niet ons beter voordoen dan we zijn, maar gewoon zeggen, weet je, we hebben elkaar nodig om de Heer Jezus te volgen. We hebben elkaar nodig om de smalle weg te gaan. Elke dag weer opnieuw. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u zoveel van ons houdt, dat u ons nooit afschrijft. Maar dat er altijd weer genade is. Dat er altijd weer een herkansing is. Zolang we hier op aarde zijn, geeft u ons nooit op. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 23 en dat is opwekking 121. Maar hij komt denk ik op het scherm.